Beleggerspanel.
Beleggen is in trek onder particulieren. In 2020 werd het hoogste bedrag in 10 jaar tijd geïnvesteerd. Is dat nou een kortstondige opleving of is er meer aan de hand? En in de eerste 2,5 maand van dit jaar zijn er meer specs opgericht dan in heel 2020. Ja, specs. Dat is tegenwoordig heel populair, dus moesten we het er ook over hebben in het beleggerspanel. Martine Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer, Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger en Reiner Wietsma van IBS Capital Management. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Met natuurlijk een ronkende laatste transactie. Martine, wat heb jij gedaan?
Nou, ik had vorige keer al gezegd dat ik over zat na te denken om Beiersdorf te verkopen. Dat heb ik inmiddels gedaan. En ik was ook aan het researchen wat ik ging terugkopen. En dat is Lafarge Holcim geworden. Dus echt de grootste cement- en betonproducent ter wereld. Dat is dan inspelen op natuurlijk de grote infrastructuren. Zeg maar de investeringen die daar gedaan worden. En wat zo goed is aan Lafarge is dat ze ook nog zeg maar een van de meest duurzame zijn binnen de sector. Nou, cement niet per se een heel duurzame productieproces. Want er wordt heel veel CO2 uitgestoten en natuurlijk heel veel water verbruikt. Maar binnen dan de sector, zij zijn de beste. En ze zetten er ook heel erg in op dat duurzame bouwen. En ze hebben ook een deel van de beloning van het management hebben ze verbonden aan dus behalen van klimaatdoelstellingen. Dus dat zijn mooie bijkomstige punten. Daarnaast geven ze ook nog een mooi dividendrendement.
Maar is dat een bijkomstig punt?
Nou, het wordt steeds belangrijker, vind ik ook. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon heel belangrijk. Dus dat ook het management zich er ook echt aan moet committeren. Dat het niet een soort vrijblijvend geheel is van, nou ja, we hebben doelstellingen en we zien wel of we het halen, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel belangrijk.
En hoe is jouw scoutingsproces precies verlopen? Want we hebben het inderdaad de vorige keer gehad over dat je op zoek was. Ja. Duurt het dan lang? Pel je steeds wat meer kandidaten af en blijft er dan uiteindelijk één over?
Ja, we hebben toen wel de hele weer uit de sector bekeken. Maar we kijken ook altijd natuurlijk naar de verhandelbaarheid, de free float, naar ook naar wat de koers-winstverhouding is, alles. En natuurlijk ook dat duurzaamheidsaspect speelt daar ook heel erg. Wordt steeds belangrijker natuurlijk, maar dat is echt een integraal onderdeel van ons selectieproces.
Wim, wat heb jij uitgespookt de afgelopen tijd?
Ja, onze transactie die ligt een beetje in dat verlengde. Net ook hetzelfde accent. We beleggen wat meer pro-cyclisch. Vorig jaar hebben we heel erg ingezet op technologie en op groei. We denken dat die digitaliseringstrend niet gestopt wordt en ook wel doorzet. Maar de Nasdaq 100 bijvoorbeeld, die heeft zo sterk geperformd. Daar nemen we even wat gas terug. En de ruimte die vrijkomt uit de typische Amerikaanse groeiaandelen, die beleggen we wat meer richting industrials en richting materials. Dat
of
zijn twee sectoren. Het is grondstoffen, maar als je bijvoorbeeld in een ETF van materials belegt, dan heb je het ook over bijvoorbeeld chemiebedrijven. Daar zit bijvoorbeeld zelfs een DSM of een Linde in, industriële gassen enzovoort. Dus dat is wel breder. We kijken heel goed wat er ook onder de motorkap zit van zo'n ETF.
Dat is een indexmarktje. Je kijkt niet met een groene bril, of wel?
Ook in die sectoren, ook in de chemie en dergelijke, ook in de materiaalsector. Martine noemde dat net ook al. Er zijn ook al heel veel bedrijven bezig met verduurzaming. En daar is bijvoorbeeld DSM, wat ook een onderdeel is van de materiaalsector en ook in zo'n ETF zit, is juist wel een excellent voorbeeld van een company die ook aan ESG, dus milieu en sociale en goed bestuur criteria denkt. Dus wij beleggen eigenlijk wat meer pro-cyclisch. En we richten daarbij, zeg maar, voor de materials kijken we naar een wereldwijde ETF. En voor de industrials naar een typisch Amerikaanse spider. En voor de materials kijken we naar een DWS. Dat is van de afsplitsing van Deutsche Bank, die daar de aanbieder van is. We denken namelijk dat in de VS toch de cyclus wat voorloopt op Europa. Dat is gebruikelijk, maar dat zien we nu ook. Hè. Het vaccinatieprogramma heeft een groter succes in de VS dan in Europa. Europa gaan toch een aantal landen nog zelfs in versterkte lockdowns terug. Dus dat duurt het economische herstel ook wat langer.
Ja. Reinder, jouw laatste transactie.
Ja, nou, wij hebben bij IBS de afgelopen maanden geen transacties gedaan. Het is wel leuk om te horen dat Linde en ook, we hebben dan de Zwitserse Sika. Dat levert ook beton en chemicaliën in portefeuille. Maar we hebben niks gedaan. Ik heb zelf wel een transactie gedaan. Ik heb zelf Varta gekocht. Varta is een leverancier van microbatterijen en ook van accu's. En die ken je onder andere uit de AirPods. Dus als je AirPods Pro hebt, zitten daar de batterijtjes ook van Varta in.
Nou, goed om te weten. Wij gaan nu naar de top van de Nederlandse beursbedrijven. Daar maken ABN AMRO en biotechbedrijven geen onderdeel meer van uit. De AEX namelijk. Ze worden vervangen door chipfabrikant Besi en de verlichtingsfabrikant Signify. Corné van Zijl legt het als volgt uit.
Het is eigenlijk heel simpel. Eén keer per jaar gaat de Euronext kijken van hoe dat mandje moet worden samengesteld. En als de bedrijven te klein zijn geworden, gaan ze eruit. En als de bedrijven groot genoeg zijn geworden om erin te gaan, dan komen ze erin. Zoals dus Signify en Besi, die hebben allebei een prachtige performance laten zien. En dat geldt dus niet voor ABN AMRO en Galapagos. Die zijn duidelijk gedegradeerd.
Martien, het is wel een moment van timing ook. Het meetmoment was medio februari. Ik geloof dat met name de koers van ABN AMRO sinds dat moment wel weer een klein beetje opgelopen is. Dan komt die beslissing wat later naar buiten. Ben je dan een beetje slachtoffer van het moment waarop dat allemaal gebeurt, die weging?
Nou ja, slachtoffer vind ik een heel groot woord. Dat heb je op ieder moment natuurlijk. Maar dat is natuurlijk helemaal hoe de AEX-index samengesteld wordt. Dat heeft met marktkapitalisatie te maken. En wat je altijd een beetje krijgt, en free float, wat je altijd een beetje krijgt, is natuurlijk dat de populaire aandelen die mogen promoveren. En de aandelen die uit de gratie zijn, nou ja, die degraderen. En nou ja, dan is het in dit geval wel heel grappig dat dan Besi in de AEX komt met Signify. Want het wordt eigenlijk één. Het is een hele kleine wereld op zich ineens. Want je hebt natuurlijk Besi, wat ook al helemaal oorspronkelijk uit de stal van ASMI komt. ASML is dan weer een joint venture van en ASMI en Philips. En Signify komt ook van Philips vandaan. Dus het is een hele kleine wereld ineens in die AEX aan het worden.
En die kleine wereld, dat zijn dan dus de top 25. ABN AMRO, Galapagos horen daar niet meer bij. Als ik dat dan slachtoffers noem van die weging, dan is dat wat jou betreft te zwaar uitgedrukt. Want zoveel maakt het ook niet uit?
Nee, in principe niet. Want het gaat gewoon natuurlijk. In principe moet je altijd gewoon kijken naar de fundamenten van een bedrijf voor je erin in gaat beleggen. En natuurlijk bij ABN AMRO speelt het feit dat nog meer dan de helft in staatshanden is. Dus dan heb je al vanzelf een hele lage free float. Nou ja, en Galapagos is nu een beetje van het favoriete sokkeltje gevallen, zeg maar. Nou ja, dat is dan zo. Maar dat heeft dus meer met de bedrijfsvoering te maken dan met iets anders.
Nou ja, dat is dan zo. Jullie zijn alle drie gewaardeerde leden van dit beleggerspanel. En tot voor kort hadden wij het ook regelmatig over Galapagos, maar daar keken we alleen maar omhoog.
Nee hoor, ik heb er nooit in belegd. Dus ik vond altijd al een heel veel. Kijk, er moest nog heel veel waargemaakt worden. Hè. Het was een hele grote belofte. En nu zien we allemaal van die zak met geld die er staat
dus,
en zo.
Dat is natuurlijk typisch voor biotech. Ja. Dat is altijd een belofte met een hoog optie-element. Want ze moeten nog door verschillende fases van goedkeuring. En daar heeft juist Galapagos het afgelopen jaar behoorlijke tegenslagen moeten verwerken. Omdat ze voor nieuwe medicijnen geen toegang kregen tot de Amerikaanse markt, bijvoorbeeld. Op een kernbelofte om het.
Ja, maar de tegenslag pakt wat forser uit, omdat de voortekenen, misschien wel voor een deel opgeklopt door Galapagos, zo fantastisch.
Nou ja, dat was ook inderdaad. En daarom zeg ik, bij biotech moet je eigenlijk in de sector beleggen. Dus in of een actief beleggingsfonds of in een wat meer passief mandje van de sector. En of ABN AMRO het slachtoffer is, dat staat nog te bezien. In bepaalde opzichten vind ik het wel jammer, want ABN AMRO is gewoon echt een typisch Nederlandse bank en daarmee ook een graadmeter, zeg maar, voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Ze zijn er ook een keertje eerder uitgeduikeld toen ze een wat minder typisch Nederlandse bank waren.
Ja. Maar ABN AMRO is gewoon meer een typisch Nederlands bedrijf geworden. En de bedrijven die er nu in terechtkomen, die zijn ook wel Nederlands voor een deel export. Maar die zijn zeg maar een hele sterke reflectie van de wereldmarkt en minder van de Nederlandse economie. De AEX is overigens meer een soort sentimentstemmingsindicator en een index dan echt een representatieve index. En of ze het slachtoffer zijn, dat hangt er ook vanaf van of er kapitaalstromen en geldstromen in die AEX belegd worden. Nou, natuurlijk in de deelnemers, in de fondsen. Maar er zijn eigenlijk heel weinig ETF's, indexmandjes. Ze zijn er wel geweest waar actief in de AEX wordt belegd. Meestal kiezen ze tegenwoordig toch wel ofwel voor bredere markt-ETF's of voor sector- of factor-ETF's. En AEX als beleggingsfactor speelt eigenlijk minder.
Ja, want Rijn, kun je dat even uitleggen? Wat betekent dit nu concreet voor fondsen die de AEX volgen? Die nemen dan dus ook direct, of moet ik beter zeggen, indirect afscheid van deze bedrijven, toch?
Ja, exact. Dus ABN AMRO en Galapagos zullen dan verkocht worden. En Besi en Signify zullen gekocht worden. Nou waren
maar die zijn er toch
ABN AMRO en Galapagos al heel klein. Er zijn wel ETF's die het doen, maar zal niet om heel veel volume gaan. Dus het is een vrij kleine transactie die daarin moet gebeuren.
Past dit, Martien, ook in de trend van een beurs die steeds technischer wordt?
Nou ja, dat is de AEX wel, maar dat is dus omdat het, of het daar per se in past, dat weet ik niet. Het is op zich, inderdaad, het is een hele andere index aan het worden die veel meer mee zal gaan met de Nasdaq in plaats van met een andere, zeg maar de Dow Jones of de S&P. Omdat dat belang van tech inmiddels, als die nieuwe aandelen erin zitten, gaat boven de 40%. Dus dat is best wel heel erg veel. En dat heeft natuurlijk alles met te maken met de goede performance van de afgelopen tijd. En nou, dan heb je nog niet eens de semiconductors zelf, maar de toeleveranciers naar de semiconductors, die zitten ook nog wel heel erg sterk in één specifieke deel van de technologie sector. Dus je wordt er wel. Nou ja, de koersuitslagen zullen daardoor groter kunnen worden.
Het zou kunnen, maar je ziet ook dat het, zeg maar, meer tech- en platformeconomie wordt. Dus het is ook een reflectie van de aanpassing van de economische werkelijkheid. En wat voor de banken geldt, ABN AMRO heeft recent weer een wat betere performance laten zien, omdat de rente opgelopen is. Vooral in Amerika overigens. En dat men wereldwijd veronderstelt dat de banken daarvan profiteren. Nog afgezien die misschien uit de krediet, de slechte performance die gaat volgen uit de kredietverliezen die mogelijk nog gaan komen als gevolg van de coronacrisis. Maar goed, banken hebben het even redelijk goed gedaan de laatste 2 maanden. Maar de structurele trend is natuurlijk gewoon digitalisering en de diensten en de platformeconomie. En dat die aanpassing van de werkelijkheid geeft ook de AEX gevolgen.
Ik ga met jullie die economische werkelijkheid wat verder verkennen.
BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
En dat kan tegenwoordig niet meer zonder specs te noemen. Ga ik ook doen in het gesprek met Wim Zwanenburg, Martine Hafkamp en Reider Wietsma. De leden van het beleggerspanel. 2,5 maand onderweg in 2021. En er zijn dit jaar al evenveel specs opgericht als over heel 2020. De afkorting van lege Hulsen die op zoek is naar een bedrijf, beursgenoteerde zakken geld.
SPAC, het is Special Purpose Acquisition. Hè, en dus het gaat met name over die acquisitie. Eigenlijk de blanco check, beleggers tekenen in door middel van een IPO, een beursintroductie, een lege beurs-BV of er wordt een beurs-BV overgenomen. En met die geldzak gaat vervolgens de sponsor of de grote geldgever of de intermediair die erachter zit, die er zelf ook heel fors aan verdient, gaat op zoek naar companies die willen worden overgenomen. En dit is dan een versnelde route voor beursintroducties, waarbij ze alle andere noteringseisen een beetje kunnen omzeilen.
Ja, wat zijn de risico's daarvan, Martine? Want de initiator die verdient hier veel aan. Die krijgt volgens mij een vijfde van de aandelen. En nou, die zit meteen geramd. Er doet een minder serieus onderzoek, gaat eraan vooraf.
Ja, minder zwaar dan als je zelf een IPO zou gaan doen als beurs, als bedrijf, zeg maar. Maar als je dan verder kijkt wat het risico zou kunnen zijn, is natuurlijk, ze hebben 2 jaar de tijd dan om die zak met geld ook, om daar iets echt mee te gaan doen. Maar ja, dat lukt ook niet altijd, want dat zie je in de Verenigde Staten, dat er nog heel veel zakken met geld gewoon op de beurs genoteerd staan waar nog niets mee is gedaan. Dus dan kan het ook nog zo zijn dat er dan op een gegeven moment iets minder kritisch kunnen worden op wat ze dan willen overnemen.
Het andere kant van de zaak is natuurlijk dat er kennelijk wel heel kritisch wordt gekeken voordat die fusie, want dat is het strikt genomen, plaatsvindt.
Of je kan ook zeggen dat de concurrentie natuurlijk heel erg groot is door al die lege zakken met geld en dat het wel eigenlijk op een paar gebieden vooral zit. Zit vooral op fintech, zit vooral op biotech. Dus je ziet echt dat het wel in een redelijk specifiek toren gepompt gaat worden. Dus ja, dan krijg je ook weer natuurlijk het gevaar dat er eventueel te veel betaald gaat worden, zeg maar. En dat is dan voor de oorspronkelijke niet zo heel erg, maar als het eenmaal het bedrijf via die, zeg maar, eigenlijk reverse takeover op de beurs komt te staan. Dan komen de particuliere beleggers in. Dan zou je natuurlijk kunnen krijgen dat daar niet zo heel veel eer en meer te behalen is voor die particuliere beleggers.
Er is gewoon heel veel geld wat de beurs opstroomt, wat, zeg maar, mee wil liften en wat eigenlijk wil geld verdienen aan venture capital. Hè. De eerste fase van ontwikkeling van een company, van uiteindelijk de beursgang. En ja, men gaat hier heel erg af op de reputatie. Ik noemde dat de sponsor of de initiator, een grote Amerikaanse tycoon of ook steeds meer Europese tycoons.
Nou, hier, we hebben het hier nu over, zakenmensen, omdat er een oud-topman van de Commerzbank betrokken is bij een nieuwe spec die richting Amsterdam gaat.
En die kent natuurlijk de markt. Dus de hoop andere beleggers en soms ook particulieren op aan te haken. Maar eigenlijk geef je toch een blanco check. En ik vraag me echt af, wij hebben zelf als beleggers een nogal analytische instelling. Ik wil echt het businessplan van de company waarin we beleggen wel zo ongeveer kennen, weten of die business bestendig is. En hier beleg je toch weer in een beursvehikel met een heel groot optie-element.
Reiner, er blijft weinig van die specs over als ik het aan deze twee mensen overlaat. Wat vind jij ervan?
Wat slimme mensen in het begin doen, doen de minder slimme aan het einde van de cyclus. Een SPAC kan een prima vehicle zijn om naar de beurs te komen of om naar een bedrijf te zoeken. Alleen als je het met z'n honderden tegelijk doet.
Ja.
Er zijn gewoon niet zoveel goede beursgenoteerde of ondernemingen die de kwaliteit hebben om ook beursgenoteerd te zijn. En de incentives zijn natuurlijk wel om uiteindelijk naar de beurs te gaan. Dus de kans dat de kwaliteit van de onderliggende ondernemingen heel erg achteruit gaat lopen is nu heel groot. En dat zie je ook. Er zijn natuurlijk een heel aantal deals aan te wijzen die duidelijk niet zijn wat het zou moeten zijn.
Maar Reinder, er werd hier net ook gewezen op het feit dat er vaak bekende oude zakenmensen, bankiers achter zitten. Die gaan toch ook niet zomaar hun reputatie op het spel zetten en zo'n zak met geld vullen met een bedrijf dat het eigenlijk niet waard is?
Nee, niet zomaar. Daarvoor krijgen ze 20% van de aandelen en waarschijnlijk ook een hele schappelijke fee. Dat is misschien iets te cynisch.
Ook goed. Maar, okay.
Maar er is een enorme incentive om het te doen en om een deal te doen. En als je het goed doet, zou het er kunnen zijn dat je het niet doet of wegloopt. Maar dan verdien je niks. En ook mensen met een bekende naam houden vaak van geld verdienen.
Trouwens, als je kijkt naar de specs in Amerika en hoe die ervoor staan, blijkt uit data dat die na een jaar vaak aanzienlijk lager noteren. Dus Martien, is dan ook het antwoord gegeven, schiet de gewone belegger hier wat mee op?
Nou ja, dat ligt er dus aan wat het doel, wat het bedrijf is wat in die spec gekomen is, zeg maar. Want er zijn bedrijven die het als, je had ook CM.com hier in Nederland. Dat is wel een succes geworden. Ja. Maar ja, in de Verenigde Staten heb je ook de Nikola dat zo naar de beurs is gekomen. Dus ja, dat is dan weer de hele andere kant van het verhaal.
Interessant is volgens mij bij CM dat volgens mij de bedoeling was
ze zouden eerst trouwens ook een IPO gaan doen. En dat is toen op het laatst afgeblazen. Want je bent natuurlijk met een IPO ben je veel meer afhankelijk van het beurssentiment op het moment van die beursintroductie. Ja. Nou, en dat omzeil je weer een beetje via zo'n spec. En ook de doorlooptijd is veel korter. Dus
het positieve is natuurlijk wel dat er nieuwe bedrijven zo naar de beurs komen. Nieuwe technologieën ook een kans krijgen om verder kapitaal te vergaren. Maar het hangt uiteraard heel erg af van de kwaliteit van de businessplannen. En om daar de particulier op aan te lokken is toch mogelijk een omgekeerde subsidie van de particulieren, de minder vermogenden aan de miljardairs.
Ja, ik denk
en
daar
heb ik toch
meer,
wat bedenkingen
ik
bij.
Ik denk dat het meer zoiets is. Kijk, er loopt altijd aan het eind van een cyclus of in dit soort tijden gaat er heel veel geld ook. Dan krijg je een beetje dat gevaar van zeebellen. En dat vinden wij allemaal hier eigenlijk, die specs ook al. Er gaat dus heel veel geld. Er zal ook heel veel geld vernietigd worden. Maar er gaat ook heel veel geld naar goede bedrijven. En eigenlijk horen zeebellen ook weer een beetje bij innovatie. Want er komen daardoor ook weer goede bedrijven.
We leven in een energietransitie en in een informatietransitie tijdperk. En er zullen ongetwijfeld ook hele goede businessplannen tussen zitten. Maar kritisch vermogen, dat willen we als adviseurs toch wel aan de dag leggen. Dus ik ben er naar onze klanten heel terughoudend over.
Tot slot, het recordbedrag aan beleggingen. Particuliere beleggen het afgelopen jaar voor 3,8 miljard. Dat is het hoogste bedrag in 10 jaar tijd. Ja,
en bij Lim dan?
Al nauwelijks meer bijbenen, Wim. Maar Reinde, ik ga het ook even aan jou vragen. Want allereerst moeten we misschien de verklaringen zien op te helderen. Wat is hier aan de hand? Waarom is dit kennelijk zo populair?
Ik denk dat in de afgelopen jaar een hoop particulieren ondergetekende thuis hebben gezeten en minder hebben uitgegeven dan...
Dan ga je dus beleggen.
Dan vooraan de jaren en dus ook wat overhielden aan het einde van de maand. En dat geld is niet alleen op spaarrekeningen gezet. Die staan overigens ook vol, of in ieder geval op recordhoogtes. Maar is ook belegd. En dat is denk ik hartstikke goed als dat op de juiste manier wordt gedaan.
Ja, belangrijke toevoeging. Maar Martine, Reinder zegt het hier al, er is ook als een gek gespaard.
Ja.
Dus als je kijkt naar wat er op die bankrekeningen staat, terwijl dat bewezen weinig oplevert, dan valt het misschien nog mee.
Ik vind het eigenlijk heel weinig wat er dan richting de aandelenmarkten is gegaan, of de beleggingsmarkt, want het zat ook in gemengde fondsen.
Ja,
als je ziet wat er gewoon 42 miljard, het dubbele van het jaar ervoor is er gewoon gespaard. Blijkbaar zijn die al die mensen heel goed bezig voor hun oude dag, dat je gewoon dat lekker gaat sparen en er niks mee gaat doen. Ik vind het echt bijzonder. Die hebben het allemaal helemaal voor elkaar. Dus ik vind het
Zijn mensen die het ondanks alles waarschijnlijk toch een grote stap vinden of daar angstig naar kijken.
Ja, maar ik denk dat angstig naar die spaarrekening, dat je daar net zo goed angstig naar kan kijken.
Nou, dan weet je
want dan
wat je
weet
krijgt.
Niks. Of misschien wel moet je toeleggen. Hè? Als je heel veel hebt gespaard. Ja. Dus ik weet niet of ze dan, of misschien zijn ze van plan om dat allemaal uit te gaan geven als ze weer uit de lockdown kunnen komen. Maar als je gewoon verder kijkt, dan denk ik, wil je wat zelf wat doen voor
je
later als je groot bent, dan moet je gewoon wel gaan beleggen. In ieder geval met een deel van je geld.
En de vraag is dan, hoe moet moet je dat doen? Jij noemde het al, gemengde fondsen.
Ja, gemengde fondsen. Dat vind ik
echt. Uitleggen?
Ja, nee, gemengde fondsen betekent dat het verdeeld wordt over meerdere categorieën. Dus aandelen, obligaties en eventueel ook grondstoffen en dergelijke. En ik vind dat je daar ook heel erg mee moet oppassen. Op dit moment zien we dat in Amerika de rente al aan het stijgen is. In Europa is die zelfs nog negatief. Dus waarom zou je als particulier, als je een lange beleggingshorizon hebt van soms meerdere tientallen jaren, nou uitgerekend nu in obligaties gaan stoppen? Dus ik zou daar echt een waarschuwende vinger willen opheffen. Doe het dan vooral in aandelenfondsen of in indexen, mandjes, ETF's. Er zijn een heleboel vehicles waar je met enige kleine studie toch wel goed uit de voeten kan, ook als particuliere belegger. En zo kan je ook een pensioen opbouwen. Die schommelingen die je op korte termijn ziet, die compenseren elkaar. En je kan daar ook een goed vermogen en een pensioenvermogen mee opbouwen.
Tot slot, die obligaties die zitten kennelijk toch een beetje in de lift. Dat gemengde beleggen, dat is op dit moment dan kennelijk voor sommige mensen de norm. Begrijp jij dat wel?
Ja, Wim zegt dat heel makkelijk, maar niet iedereen kan even goed omgaan met die schommelingen. En zo'n gemengd fonds kan natuurlijk ook als aandelen een goede periode hebben gehad, wat afromen. En dat in obligaties beleggen. Ik denk dat er weinig beleggers enthousiast worden van de verwachte rendementen in obligaties. Maar het kan een prima manier zijn. En het is altijd beter dan een spaarrekening. Want daar lever je inderdaad gegarandeerd in.
Ja, maar als de rente stijgt, zoals nu in Amerika, zie je gewoon dat je in de verliezen terechtkomt met die obligatiefondsen. En de gemengde fondsen
Het is niet onlogisch. Natuurlijk. Alleen, er zijn mensen die dat een veiligere gedachte vinden. Je kunt misschien beter dan wat op een spaarrekening laten staan, maar ook daar lever je gegarandeerd in. En wie weet dat dit juist wel een mooi moment is, want in Amerika krijg je al 1,6% voor 10 jaar. Misschien is dat wel een hele mooie rente.
Dat de gemoederen hier zo zouden oplopen, had ik graag 5 minuten eerder geweten. Het is niet anders. Reinder Wietsma van IBS Capital Management, Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger en Martien Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Dankjewel. Ik moet namelijk ook nog even ruimte overhouden voor nieuws dat nog gaat komen. Het Europese Geneesmiddelenbureau, EMA, geeft om 2 uur een persconferentie over het coronavaccin van AstraZeneca. Meerdere landen, waaronder Nederland, zijn tijdelijk gestopt met het toenieden van dat vaccin vanwege mogelijke bijwerkingen. Persconferentie wordt gegeven door de directeur van het EMA, de eerste Emmer Cook. Zometeen eerst het laatste half uur van BNR Zaken doen. Kijken we naar mogelijke oplossingen voor de scheve man-vrouw verhoudingen in de techwereld.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.